hebben geen presentatie vandaag. Jammer, hè?
Ja.
Ja. Nee, maar dat had ik expres gedaan, want eigenlijk was het onderwerp een beetje te ingewikkeld voor een presentatie. Dus ik dacht van, nou zijn er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat jullie allemaal heel hard gaan meeschrijven. De andere mogelijkheid is, ik heb ook een stenseltje uitgeprint. Ik kan het van tevoren al uitdelen, maar als je zegt van, nou laat het lekker spannend zijn, dan mag het ook straks. Ik heb 30 geprint, het zou moeten kloppen, toch? Dus dat is een alternatief voor de presentatie. En schrik niet, er staan heel veel bijbelteksten op. Ik zal ze allemaal één keer uitleggen. En het eind van de preek, dan is het examen. Dus dan gaan we het overhoren, of het goed gaat. Nou, eigenlijk realiseerde ik mij later ook van, ja, is dit nou een preek, een profetische bediening, of is het meer een studie? Het zit er een beetje tussenin, dus in die zin moet u maar kijken wat u hiermee verder kunt doen. Allereerst wil ik u uitnodigen om Deuteronomium 18 op te slaan. Dat was ook de aankondiging. Het thema is een profeet als Mozes. En als wij dan in Deuteronomium 18 lezen, vanaf vers 15... Ik wacht tot iedereen zijn briefje heeft. Ik had u gewaarschuwd, er zijn veel teksten op. Dat is... Goed, Deuteronomium 18 vanaf vers 15 lezen we uit het woord van God. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zegt Mozes, zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult gij luisteren, juist zoals gij van de Heere uw God gevraagd hebt op Horeb, op de dag van de samenkomst, toen gij zei, ik wil niet langer de stem van de Heere mijn God horen en het grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zei de Heere tot mij, het is goed wat ze gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken, uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat ik hem gebied. De man die niet luistert naar de woorden, welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. Tot zover uit het woord van God. Het leek mij aardig, goed, hoe je het ook wil, om eens stil te staan bij de kenmerken van Mozes en de kenmerken van de Heer Jezus Christus. Hier is een profetie die Mozes ook uitspreekt in naam van de Heere, waarin een profeet wordt aangekondigd zoals Mozes. En als u de moeite neemt, en dat gaan we nu met elkaar gezamenlijk doen, om na te gaan hoe de Heer Jezus als het ware de grote Mozes is en dat wat Mozes was terugkomt in de Heer Jezus Christus, dan gaat u hele grote lijnen zien in de Bijbel. De profeet van het Oude Testament, Mozes, de profeet van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus. En dat is dan ook het thema van deze morgen. En op het stenseltje wat u ziet, daarin heb ik een heel aantal overeenkomsten en een paar verschillen. Een heel aantal overeenkomsten opgeschreven tussen Mozes en de Heer Jezus. En de bedoeling daarvan is ook dat wij hierdoor beter gaan begrijpen wat het kenmerk is van de dienst van de Heer Jezus Christus. Vanochtend werd er al naar gerefereerd, zoals Mozes de Israëlieten door de woestijn geleid heeft naar het beloofde land, dat de Heer Jezus ons als het ware ook door onze woestijn leidt naar het beloofde land. Door deze wereld heen, die soms het kenmerk van een woestijn draagt, naar de heerlijkheid van het Vaderhuis, van de hemel zoals wij dat zeggen, wat de Bijbel veel minder vaak zegt, maar van het Vaderhuis. Nou, één troost. We gaan niet alle teksten lezen die op het schema staan. We gaan er wel een aantal lezen met elkaar. Maar mocht u daar verder op in willen gaan in uw Bijbelstudie of wat ook, dan bent u natuurlijk vrij daarin. Allereerst, als u kijkt naar de geboorte van Mozes en de geboorte van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, dan zijn daar al een paar parallellen. En die parallellen die hebben te maken, dit staat ook allemaal op het stenseltje, met de persoon van de Heer Jezus en later ook met zijn dienst. Met de persoon van de Heer Jezus werd Mozes geboren toen het volk Israël verdrukt werd in Egypte door de farao. Toen de Heer Jezus geboren werd, werd het volk Israël verdrukt door de Romeinen en de handlanger koning Herodes. En in die omstandigheden zie je dat als Mozes geboren wordt, als de verlosser van het volk, dat er tegenstand is. Dat de Satan via de farao alle babytjes, alle mannelijke babytjes, probeert uit te moorden. Als de Heer Jezus geboren wordt, is er ook tegenstand van de duivel, die in dit geval via Herodes de Grote probeert om alle toekomstige troonopvolgers uit te moorden. De kindermoord van Bethlehem, daar heeft u een parallel. Beiden zijn wonderlijk gered, dat er omstandigheden plaatsvinden waardoor zij ontkomen aan deze listen van de duivel. En beide die hebben ook een tijd in Egypte doorgebracht. Dat zijn een paar parallellen. En die parallellen zijn nog veel dieper, want als de Heer Jezus naar Egypte gaat, dan wordt het in Hosea dan toegepast. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan gaat het over de Heer Jezus, dan gaat het over Israël. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We hebben het nu vooral even over Mozes en de Heer Jezus. En als je die oude Mozes, die Israël moest leiden, daar ziet in de woestijn, dan is dat wel een hele bijzondere man. U weet allemaal, hoe oud was hij ook weer geworden, Mozes? 120. En hoe oud was hij toen hij Israël mocht uitleiden? 80. Nou, 80, dat is de tijd dat wij, ja, als de Heer dat ons geeft, in de nadagen van ons leven zijn, geen grote dingen meer op ons nemen. Zelfs Trump was jonger toen hij president was. En Biden is voor mij ook nog geen 80, toch? Is hij wel 80? Oké, die is al bijna aan het eind van zijn termijn. Maar goed, moet u voorstellen, 80 jaar. En een beetje zoals prins Charles, hè? Die zit nou op de troon, die heeft heel zijn leven zitten wachten tot hij op de troon kwam. En wij zouden met pensioen gaan en nu mag hij nog een keer koning worden. Maar hij is nog geen 80, wel bijna 80. Maar Mozes die werd geroepen toen hij 80 was. Althans, hij werd eerder geroepen. Maar hij heeft 40 jaar opleiding gehad. 40 jaar een opleiding in Egypte. En 40 jaar een opleiding, als het ware, in de stilte van Midian, waar hij leerde om zachtmoedig te worden. De driftkop uit het begin van Exodus, die zomaar een Egyptenaar doodslaat, die wordt vervolgens in Numeri 12 de meest zachtmoedige man genoemd die er is. Dat is de leerschool van God met Mozes. Als we naar de Heer Jezus kijken, dan zien we datzelfde. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, Matthäus 11. Dat kenmerk van zachtmoedigheid. Eén verschil. De Heer Jezus hoefde niet 40 jaar lang zachtmoedigheid te leren. In zijn persoon was hij volmaakt en hij was de zachtmoedigheid zelf. Beiden waren wijs. De Heer Jezus wordt de wijsheid van God genoemd, maar ook Mozes was een hele wijze leider. Hij had zowel wereldse wijsheid als geestelijke wijsheid. Wereldse wijsheid, daar wordt naar verwezen in de boek Handelingen, ook in Hebreeën, dat hij opgegroeid was in de kennis van Egypte. Dat hij alles kende wat er te leren was. Ik denk, stel me zo voor dat Mozes wist hoe je piramides moest bouwen. Nou, dat denkt u simpel, een paar stenen opstapelen, maar wij weten nog steeds niet hoe die piramides gebouwd zijn. Ik heb wel eens laten vertellen, de piramide van Cheops, de grootste in Gizeh, die is in 20 jaar gebouwd. En ze hebben het aantal stenen geteld. En dat zijn dan echt blokken van 1,5 ton per stuk. En dat kon je alleen in 20 jaar doen als je 20 jaar lang elke 20 seconden zo'n blok op zijn plaats hengelt. Zonder machines, allemaal mankracht, slavenkracht dan. Maar dat is een gigantische klus. En dat het ook op de millimeter past allemaal nog. Hoe ze dat gedaan hebben, we weten het niet. Nou, Mozes wist het vermoedelijk wel. Die was opgegroeid in die kennis. Maar het is natuurlijk niet de kennis waar het om gaat. De echte kennis van Mozes, dat was inzicht in de gedachten van God. Als er een conflict was tussen Israël en God, dan ging Mozes daarmee aan de slag. Dan wist hij Israël met wijze woorden terug te brengen bij de Heere. En hij wist zelfs met wijsheid, als ik het heel menselijk mag zeggen, de Heere te bewegen om toch weer de hand uit te strekken naar Israël. Beiden waren best wel machtig in het woord, zoals het briefje staat. Het waren mensen die goed hun mannetje stonden. Wat eigenlijk wel gek is, want Mozes, daar staat nou juist van, aan het begin van het boek, dat hij zegt van ik heb moeite met spreken. En Aaron werd er nog een beetje bij gehaald. Maar in Handelingen wordt er van hem gezegd dat hij heel goed het woord kon voeren. En dat is natuurlijk het verschil tussen de menselijke bekwaamheid en de geestelijke dienst. Als God ons ergens toe roept, ook al zouden wij daar geen bekwaamheid toe hebben, dan geeft God ons die bekwaamheid. Normaliter geeft God een bediening in de lijn met dat wat wij kunnen, in de lijn met onze bekwaamheden en zijn onze gaven, heel vaak een verlengstuk daarvan. Maar bij Mozes was dat veel minder het geval. Die kon niet echt goed spreken, vond hij zelf. En toch had hij de bediening om naar de farao te gaan. Eventjes naar de farao en hem aan te zeggen wat hij moest doen. En Mozes die deed het. Nog zo'n verschilletje of overeenkomst tussen Mozes en de Heer Jezus. Ze hadden beide een huis. Beetje gek. Maar er staat in Hebreeën 2 zo'n verwijzing dat Mozes een huis had. Het huis van de priesters, het huis van Israël. En dat de Heer Jezus ook een huis heeft. En wij zijn dat huis van Christus, van die priesters. We gaan niet al te veel op in, want daar komen we niet doorheen. Beiden hadden heerlijkheid. De heerlijkheid van het oude verbond, als ik het zo mag zeggen. En de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Die worden in 2 Korinthe 3 naast elkaar gezet. De heerlijkheid van Mozes, die hij uitstraalt als hij op die berg geweest is en de Heere heeft ontmoet en zijn aangezicht straalt. En in 2 Korinthe 4 wordt overgegaan op de heerlijkheid van de Heer Jezus. Mozes die weerspiegelde de heerlijkheid van God en die moest zijn aangezicht bedekken. En dat ging nog een beetje nastralen toen hij van die berg afging, maar vervolgens was het weg. 2 Korinthe 4 zegt over de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat hij niet in weerspiegeling is van de heerlijkheid van God, maar dat Gods heerlijkheid door hem heen straalt. Dat de heerlijkheid van de Heer Jezus zoveel groter is dan die van Mozes. Maar beide hadden dus heerlijkheid. En ook Mozes als de grote centrale figuur van het Oude Testament was een persoon met gezag en met majesteit en met heerlijkheid die doorstraalde wie God was. Nog zo'n parallelletje, is misschien meer typologie, maar dat is als Mozes dan van de farao gevlucht is, dan is hij bij zijn schoonvader en daar vindt hij zijn bruid. En je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus in de tijd dat hij door Israël verworpen is, zijn bruid gevonden heeft, de kerk. Gaan we ook maar niet op in. En beide hadden ook een hele intieme relatie met de Heere God. Ik ga heel snel door het eerste stukje. Wat kunt u allemaal thuis nalezen als u wil. Want de parallellen die worden natuurlijk veel interessanter en belangrijker nu we naar het tweede blokje gaan. Naar de ambten. Naar hoe Mozes en de Heer Jezus beide op elkaar lijken. Mozes was een profeet. Mozes was een priester. Mozes was een koning. Je zult zeggen, hij is een beetje gek. Hij was toch een profeet en geen priester en geen koning. Mozes was ook een priester en Mozes was ook een koning. Hij is de enige oud-testamentische geloofsman die de drie ambten van God in zich vertegenwoordigde. Er zijn er wel meer, ook koningen die priestertaken vervulden, zoals Salomo was ook koning en ook priester. David dan wat minder, die mocht dat niet. Maar Mozes was typisch een man die drie ambten vervulde die eigenlijk de hele Bijbel door gescheiden zijn. Hij was een profeet, we hebben de tekst gelezen, Deuteronomium 18. Een profeet zoals ik ben, zal ik u verwekken, zegt God. Mozes was een profeet, de Heer Jezus was een profeet. Wat is een profeet? Wat is de definitie van een profeet? Gods woord verkondigen. Een profeet is een voorzegger en een woordzegger. Iemand die dingen voorzegt, hè, zo passen wij het vaak toe. Een profeet is iemand die in de toekomst kan zien en vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren, dingen voorzegt. Maar hij is vooral een voortzegger. Iemand die als spreekbuis van God de woorden van God ontvangt en doorgeeft. Dat is een profeet. Meer nog dan iemand die de toekomst voorzegt. De profetieën, zoals wij die noemen, in Jesaja, in Jeremia en noem alles maar op, dat is voor een klein deel inderdaad toekomstvoorzegging. En voor een heel groot deel is dat het deel maken van de gedachten van God. En om gezag te verlenen aan het ambt van profeet, komt daar die toekomstvoorzegging bij. Want daar kon men aan zien dat de profeet echt namens God sprak. Nou, Mozes was een profeet. Hij sprak de woorden van God. Hij kwam met de woorden van God van de berg naar Israël en hij sprak de woorden van God in het bijzijn van Israël. De Heer Jezus was ook een profeet. Hij kwam uit de heerlijkheid van de Vader met de woorden van God om die aan ons door te geven. De Heer Jezus was dé profeet, zou je kunnen zeggen. De ultieme boodschapper van God. Beiden waren ook priester. Van Mozes staat het in Psalm 99. En een enkele keer vervult hij ook priesterdienst, bijvoorbeeld bij de wijding van de priesters. Dan is het Mozes die priesterlijke handelingen verricht. En de Heer Jezus is natuurlijk ook een priester. Hebreeën 9, het hele hoofdstuk gaat over de grote verzoendag, hoe de hoge priester daar, Oude Testament, Leviticus 16, het heiligdom ingaat, die bokjes offert en een deel wegzendt en een ander beslacht en dan in het heiligdom brengt. En Hebreeën 9 vormt de uitleg van dat hoofdstuk, Leviticus 16, en daar wordt het toegepast op de Heer Jezus. En het bijzondere is dat er een heleboel beelden daar worden samengevoegd. Dat bokje, dat offer wat gebracht wordt, dat wordt in Hebreeën 9 toegepast op het offer van de Heer Jezus Christus zelf. Hij is het offerlam. Hij is het offer dat voor onze zonde geslacht is, die verzoening brengt. Maar een ander beeld uit het Oude Testament komt ook in Hebreeën 9 bij de Heer Jezus samen. En dat is het beeld van de priester. De priester die het offer brengt, in het Oude Testament was dat de hoge priester. In het Nieuwe Testament is dat ook de Heer Jezus. Dan staat er dat hij zich door de eeuwige geest zelf opoffert. Hij is priester en hij is het offer. De Heer Jezus is dé priester. De priester die eens en voor altijd verzoening heeft gebracht. En hij is daarna sindsdien de hoge priester in het heiligdom die bemiddelt. Totdat hij terugkomt om ons op te halen. De Heer Jezus als priester. Koningschap. Ook bij beide heel uniek om in het Oude Testament iemand te vinden die profeet, priester en koning was. De drie ambten waar je later in het Oude Testament om gezalfd werd met olie. En de Heer Jezus gezalfd met de Heilige Geest en Mozes mogen we aannemen. Ook gezalfd met Gods Geest tot die drie ambten. Er staat een tekst. En dat we noemen 33, dat hij koning in Jeshurun was. Volgens mij heeft de nieuwe Bijbelvertaling dat maar een beetje verdraaid, want die kon er niet zoveel mee. Maar de andere vertalingen zeggen het gewoon zoals het staat. Hij was koning. Was nog geen koningschap, dat kwam allemaal later pas. Maar eigenlijk was Mozes toen een koning in Israël. En de Heer Jezus is ook koning. Hij is straks koning over deze wereld. De parallel tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. En dan natuurlijk de verwijzing die we allemaal eigenlijk centraal hebben als we het over Mozes hebben. Mozes was een middelaar. En de Heer Jezus is ook een middelaar. En dan zeggen wij Mozes was de middelaar van het oude verbond. En de Heer Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Zou je het kunnen zeggen. In het Oude Testament is het Mozes die Israël en het volk bij elkaar, Israël en God bij elkaar brengt. Die tussen God en Israël bemiddelt. En als er wat is, dan komt Mozes daar en die treedt tussen beiden. Later in Ezechiël is de klacht, was er maar een middelaar. Was er maar iemand die op de bressen kon staan voor mijn volk. Mozes was zo iemand die bemiddelde tussen God en Israël. In het Nieuwe Testament hoeven we natuurlijk niet ver te zoeken wat onze middelaar is. Er is maar één middelaar tussen God en mensen gegeven. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Daar moeten we meteen bij zeggen dat we dus niet twee middelaars hebben. Dat we kunnen kiezen of we via de route van het Jodendom tot God kunnen komen en via de route van het Christendom. Nee, als je tot God wil komen, vandaag de dag, is er maar één middelaar. En dat is de route via Jezus Christus. De ene naam die onder de hemel is gegeven. Maar in het Oude Testament vinden we daar de voorafschaduwing van in de persoon van Mozes. En zoals Mozes als het ware bemiddelt tussen Israël en het volk, zo is dat een beeld van de bemiddeling tussen de Heer Jezus, van de Heer Jezus tussen ons en God. En die bemiddeling van Mozes, die vond eigenlijk zijn kracht ook in de bemiddeling van de Heer Jezus Christus later. Zoals Hebreeën en Romeinen dat duidelijk maken, dat al die offers die vroeger gebracht zijn, geen zonde konden wegnemen. Ze deden maar alsof. Nou, niet helemaal. Ze namen wel zonden weg, maar niet op de grond van dat offer, maar omdat dat offer in het Oude Testament vooruitwees naar het grote offer van de Heer Jezus Christus. Want dat is de enige grondslag waardoor wij van onze zonden verlost kunnen worden. En je zou kunnen zeggen dat de bemiddeling van Mozes eigenlijk ook zijn kracht ontleende aan de echte middelaar, de Heer Jezus Christus, die door hem heen werkte. Beide, Mozes en de Heer Jezus, waren wetgever. Nou, Mozes kennen we natuurlijk, die komt met die stenen tafelen naar beneden en het hele boek Deuteronomium beschrijft de wetten en de regels die Mozes namens God in het midden van Israël legt. En van de Heer Jezus staat het natuurlijk ook in het Oude Testament, dat hij wetgever wordt, dat straks de wet zal uitgaan vanuit Sion, dat de Heere onze wetgever is. Dat gaat dan eigenlijk over het vrederijk. Ook daar weer de dienst van Mozes die in beeld is. Nog twee anderen die hier op het lijstje staan. Beiden waren herder en beiden waren leider. Maar herderschap is iets wat God in de Bijbel heel erg waardeert. Een herder is iemand die zorgt voor de kudde. Het verschil tussen Jacob en Esau. Jacob was een herder en Esau was een jager. En God houdt van herders. Dat is de kwaliteit die nodig is, ook vandaag de dag, in de gemeente van God, om de gemeente bij God te houden. Herderschap. Mozes heeft 40 jaar in de woestijn bij zijn schoonfamilie achter de schapen gezeten. De schapen gehoed. Voordat hij het volk van God kon hoeden, moest hij leren op voor de schapen te zorgen. Van de Heer Jezus weten we het. Johannes 10, ik ben de goede herder. Hij is geen jager, de Heer Jezus is een herder. En beide zijn ook leider. Er werd al naar gerefereerd door Gerco. Is van dat hij Mozes een leidsman was. Hij leidde Israël uit Egypte naar het beloofde land. En het wordt ook over de Heer Jezus gezegd dat hij de grote leidsman van ons geloof is. De grote leider in ons geloof. Wie volgen wij vandaag de dag in ons leven? Wij volgen de leider. En dat is niet premier Rutte. Dat is ook niet Joe Biden. Of dat is weet ik niet wie we allemaal zouden kunnen volgen. Onze leider is de enige leidsman die het waard is om gevolgd te worden. En dat is de Heer Jezus Christus. Dan heeft u dus een aantal parallellen tussen Mozes en de Heer Jezus. Bent u al mur van de teksten of kunnen we nog doorgaan? Het kan nog, want we zijn halverwege het briefje. Dat heeft u vast ook al door. Ja. Goed. over de bediening van beide. Er zijn ook een heel aantal parallellen. Even tussen twee haakjes. Ik had die lijst makkelijk nog twee keer zo lang kunnen maken. Want ik kwam zoveel dingen tegen. Op een gegeven moment een briefje vol. Toen dacht ik, zal maar stoppen. Anders dan word ik ook niet meer uitgenodigd door die gemeente. Als het tot middernacht rept en dan valt men uit het raam hier en zo. Hoewel de schade dan te overzien is. Maar dat is voor de Bijbelvasten onder ons. Dat, ja. Goed. De bediening van Mozes en de Heer Jezus. Ook daar zitten heel veel parallellen in. Beiden zijn uitgekozen. U vindt dat in Psalm 106, hoe God Mozes heeft uitgekozen als zijn leider. En in Jesaja 42, hoe de Heer Jezus de uitverkorene is van God. En dat is ook wel nodig, want wil Mozes een dienst voor God gaan uitvoeren, dan moet God hem eerst kiezen. En datzelfde leest u in Romeinen 8 over u en over mij. Voordat wij geroepen zijn en voordat we gerechtvaardigd zijn, zijn we eerst uitverkoren. God kiest eerst uit wie hem toebehoren en wie hem mag dienen. Dat is de uitverkiezing. En dan volgt de rest vanzelf, dan gaat God dat plan uitwerken. Dat vindt u hier ook. God zoekt Mozes uit. God heeft de Heer Jezus uitgekozen om zijn gezalfde te worden. En vervolgens worden ze ook beide gezonden. Dienst volgt op roeping. En roeping volgt op verkiezing. Dat is de volgorde van Romeinen 8. En dat vindt u bij Mozes. En dat vindt u bij de Heer Jezus. En dat vind je eigenlijk bij elke dienstknecht van God in het Oude Testament. Maar dat verpest het verhaal natuurlijk een beetje. Want dan hebben we het hier over Mozes en over de Heer Jezus. Maar elke dienstknecht van God die wordt uitgekozen en geroepen. En vervolgens gaat hij. Beide, Mozes en de Heer Jezus, zijn naar het volk gegaan en zijn vervolgens verworpen. U weet dat wel, Mozes komt daar bij die Egyptenaar, die Jood die door de Egyptenaar onderdrukt wordt en die wil optreden. En het volk zegt, we moeten hem niet. Weg ermee. Wat ben jij voor verklikker? En later in het beloofde land heb je keer op keer ook die opstand tegen het gezag van Mozes. Mozes, wie ben jij wel niet? Dat jij onze leider bent, we kunnen zelf onze boontjes wel doppen. Als het moeilijk is, dan klampen ze Mozes aan. En op een gegeven moment is de moeite weer voorbij. Dan is het Mozes, wat doe je hier? De Heer Jezus, precies zo. Die kwam tot de zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1. Hij kwam tot zijn volk Israël, als de herder, als de verlosser, als de middelaar. En het volk heeft hem aan de kant geschoven. Uiteindelijk zelfs aan het kruis overgeleverd. Aan de Romeinen overgeleverd om gekruisigd te worden. Het volk hoefde hem niet. En tegelijkertijd, beiden waren door God gezonden om het volk te redden. Mozes was degene die Israël moest redden uit Egypte. De Heer Jezus was degene die zijn volk moest verlossen van zonde, zegt Matthäus 1. Beide hadden een roeping van God om het volk te redden. En tegelijkertijd dat zij verworpen worden door het volk. Israël in het Oude Testament, Israël in het Nieuwe Testament. We moeten jou niet. Voor jou 10 anderen. God kiest, God zendt en ze krijgen nee van het volk. Tegelijkertijd, beiden, Mozes en de Heer Jezus, zijn wel door God benoemd. Niet alleen als leider, maar ook tot overste en rechter. Die Egyptenaar die doodgeslagen werd door Mozes en die Israëlieten die vervolgens zeggen, ben jij onze leider en onze overste? We willen je niet. Nou zegt Stefanus in Handelingen 7, God had hem wel tot rechter aangesteld in Israël. En God heeft de Heer Jezus wel tot rechter aangesteld. Johannes 5, God heeft hem het oordeel gegeven, de Heer Jezus, omdat hij de mensenzoon is. Hij zal straks op de troon zitten. Niet iemand anders, maar Jezus Christus. En het kunnen wij vervelend vinden. Nou, wij vinden het met z'n allen fijn. Hè? We kennen hem als onze verlosser. Maar als je hem niet kent, dan kan je het vervelend vinden. En zeggen van, ik ken 10 anderen die veel betere rechter zouden kunnen zijn. Wat volgens mij niet kan, maar goed, dat kan je zeggen. En dan toch, hij wordt de rechter. Die grote witte troon, aan het eind van het boek de Openbaring, daar zit God niet op. Daar zit de Heer Jezus op. God in de persoon van de Heer Jezus zit op de troon. En al die verhalen straks, ik zal God wel eens vertellen hoe moeilijk het was om op aarde te leven. En al die smoesjes die wij kunnen bedenken. En dan zien we straks op de troon een mens die hier geleefd heeft. En die weet hoe het is om honger te hebben, om te lijden, om afgewezen te worden, om weet ik niet wat door te maken. Die zit op de troon. En wat er dan nog van alle smoezen en praatjes overblijft, dat zal niet zo heel veel zijn. Hij is door God tot overste en rechter aangesteld. Nou, ook in hun dienst zijn ze beide tegengewerkt. De Heer Jezus, natuurlijk de fariseeën, de schriftgeleerden, die keer op keer met die twistvragen komen, die probeerden zijn woorden te vangen. En bij Mozes hadden we natuurlijk ook een aantal mensen die hem tegenstaan in Israël. En we hadden Jannes en Jambres, die kent u wel. Wie waren het ook alweer? Jannes en Jambres? Tovenaars. De tovenaars van Egypte, van de farao uit Exodus 3. Die heten Jannes en Jambres. Waar staat dat ook alweer? In Timotheus, ja, u kunt gewoon lezen hoor. Het staat hier 2 Timotheus 3 vers 8. Staat er gewoon een briefje bij. Dus het is, Maar daar worden ze genoemd, Jannes en Jambres. Die werken dus Mozes tegen. En daarna zijn er een hele serie gekomen die Mozes tegenwerken. Ook een kenmerk. Interessant. Tot beiden word je gedoopt. Dat we tot Christus gedoopt worden, prima, dat weten we. Want in de naam van de Heer Jezus, tot de naam van de Heer Jezus worden we gedoopt. Maar in 1 Korinthe 10 staat dat Israël tot Mozes gedoopt is. Wanneer dan? Toen ze door de Rode Zee gingen. Toen werden ze tot Mozes gedoopt. Er zijn maar twee personen in de Bijbel tot wie men gedoopt kan zijn. Tot Mozes, dan hoor je bij het volk Israël. Of tot Christus, dan hoor je bij de Heer Jezus. Ook zo'n parallel tussen Mozes en de Heer Jezus. Heel mooi, beide waren voorbidders. Beide waren voorbidders. Die teksten kent u natuurlijk wel. Mozes die op de berg na het gouden kalf dan de berg beklimt en bij God komt en tegen God zegt, Heere God, het volk heeft gezondigd, maar delg mij dan uit uw boek. Maar laat het volk toch alstublieft gaan en ga ze voor en leid ze naar het beloofde land. En in Hebreeën zien we de Heer Jezus die onze voorbidder is. In Openbaring 8 is hij die andere engel die voorbeden doet. De Heer Jezus, onze grote voorbidder. Klein detail, beide zonden er 70 uit, 70 volgelingen. 70 volgelingen in, of 70 leiders die werden benoemd, 70 oudsten in Numeri 11 om Mozes bij te staan. En 70 discipelen die uitgezonden werden om het evangelie van het koninkrijk te preken. Sommige handschriften zeggen 72, maar waarschijnlijk is het gewoon 70. Ook zo'n parallel zegt verder niks, maar het is wel grappig om even te noemen, dus vandaar. Belangrijk, heel belangrijk. Beide waren middelaar, maar de zegen van de middelaar, zowel van Mozes als van de Heer Jezus, die werd pas ontsloten na de dood van de middelaar. Mozes kwam niet in het beloofde land. Hij mocht het zien, maar hij moest eerst sterven. Dat had natuurlijk heel verhaal, dat kennen we allemaal, maar het gaat even om het beeld. Mozes op de berg, vlak voor het beloofde land, die daar sterft, en pas op grond en na de dood van Mozes kan Jozua, het volk Israël, het beloofde land inleiden. Een prachtig beeld van de Heer Jezus. De dood van de middelaar op het kruis is de grondslag van de zegen van het beloofde land die voor ons opengaat. En beiden laten dan ook een erfenis na. In Jozua 1 wordt gesproken over de erfenis van Mozes. Mozes is overleden en wat hij geeft aan zijn volk is het beloofde land. De Heer Jezus laat ons ook een erfenis na, Efeze 1. De erfenis die we als het ware krijgen op grond van de dood van de Heer Jezus Christus. Die tekst er even bij pakken. Efeze 1 vers 11. Daar staat dat we erfgenamen geworden zijn in Christus. In Christus zijn we erfgenamen geworden. Dat wil zeggen, we erven in Christus. In Hebreeën 9, dat hele mooie hoofdstuk over de grote verzoendag, daar wordt dat als het ware nog een stap verder gebracht. Ik zei net, de Heer Jezus is daar het beeld van het offer en hij is het beeld van de priester, maar hij is ook het beeld van de erflater daar. Er wordt gezegd, op basis van het woord verbond, wordt een ander woord van verbond in de grondtekst gebruikt, wat je ook voor erfenis kan gebruiken. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en kijk, een erfenis die komt pas tot je beschikking als er iemand overlijdt. Als wij nu van God dingen erven, dan moet God dus overlijden. Hoe zit dat nou? Nou simpel, God overlijdt in de persoon van God, de Zoon, die als mens naar ons is toegegaan. En toen de Heer Jezus stierf voor onze zonde, hij als priester zichzelf offerde, toen kwam de erfenis beschikbaar voor ons. Beide laten een erfenis na. Goed, er zijn er nog meer. Ik had het u gezegd, ik laat ze maar even hier bij dit lijstje. En voordat u nou naar huis gaat en denkt van, ach, we kunnen toch kiezen tussen Mozes en de Heer Jezus. Nee, niet helemaal. Want Mozes die komt op een paar punten toch echt wel tekort. En ik heb hier drie genoemd, en het is misschien goed om daarmee af te ronden. Allereerst, de kennis van God. De kennis van God. Mozes kende God. God sprak met Mozes als een vriend. Hij had een hele intieme omgang met God. En toch kende Mozes God alleen maar van verre. Toen hij Mozes zag, ging de Heere God voorbij, maar hij zag een glimp van zijn mantel. En verder niks. Dat was de kennis van God, het was een kennis van afstand. En die kennis gaf Mozes al heel veel heerlijkheid en die glans op zijn gezicht, dat hebben we net al besproken. Maar dat was de kennis van Mozes, heel beperkt. En dan krijgen we nu de kennis van de Heer Jezus Christus. De kennis van de Heer Jezus Christus, dat is de volle kennis van God. Er staat in 2 Korinthe 4 vers 6, de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De volle kennis van God komt beschikbaar in de Heer Jezus Christus. En als we naar de Heer Jezus kijken, dan kijken we als het ware door hem naar de heerlijkheid van God zelf. Wat een verschil. 2 Korinthe 3, de heerlijkheid van het Oude Testament, het Oude Verbond waar heerlijkheid was. Maar het was een heerlijkheid, zegt 2 Korinthe 3, die ging voorbij. Drie dagen na dat bezoek van Mozes aan de Here was de glans van zijn gezicht voorbij, of misschien een week, ik weet niet precies hoe lang. Maar die ging weg. De lichtglans van de heerlijkheid van de Heer Jezus, de middelaar van ons verbond, die blijft. Die blijft eeuwig. God, die liet zich kennen door Mozes. Maar het waren die ontmoetingen die als het ware een klein moment in de tijd waren. Zoals God voorbij ging en Mozes in die rotsholte zat en heel even een glimp van God opving en vervolgens was God weer ver weg. Mozes die naar de berg opklom, met God sprak en vervolgens weer wegging van het aangezicht van God en naar het volk ging. Mozes die als een priester, hè, de tempel, de tabernakel doorging tot bij het heiligdom waar hij als een vriend met God sprak en vervolgens dat weer verliet. Het was een intimiteit met God, maar die was als het ware beperkt door de tijd. De Heer Jezus heeft zo'n intieme relatie met God, is zo verweven met God, dat dat voortdurend is. Het is niet zo dat de Heer Jezus het ene moment in verbinding met God staat en het andere moment niet. Hij is God. Hij is één met God. Hij is in de Vader. En de Vader is in hem. De eenheid, de wezenseenheid die zo uitgebreid beschreven wordt in het Johannesevangelie. Wat een verschil tussen Mozes, die wel die intieme relatie had op bepaalde momenten, maar soms ook daarvan afviel. En de Heer Jezus, die voortdurend in die heerlijkheid van God verscheen. En dan tenslotte, daar ontkomen we natuurlijk niet aan, Matteüs 17. De verheerlijking op de berg, u kent het. De discipelen, drie, Jacobus, Johannes, Petrus, die zijn op de berg. En dan plotseling, dan zijn er twee anderen bij de Heer Jezus. Elia en Mozes. En ze hebben daar een gesprek, zegt Lucas 9. Een gesprek over de uitgang, de exode staat er in de grondtekst, die de Heer Jezus zou gaan volbrengen. De uittocht, dat wil zeggen zijn lijden en sterven op het kruis. Mozes had een exodus, een uittocht. Een heel boek naar hem vernoemd, het boek Exodus. De Heer Jezus had ook een uittocht. En daar spraken Elia en Mozes met hem. En dan komt daar die stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. En dan zou je kunnen zeggen, van, dan is er nog enige verwarring over wie gaat dat nou? Gaat het nou over Mozes, gaat het nou over Elia of gaat het nou over de Heer Jezus? Maar dan zegt Matteüs 17 erbij, en toen ze keken, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Want de heerlijkheid van Mozes, die vervaagt als de Heer Jezus verschijnt, in zijn volmaakte heerlijkheid. Mozes was een mens die geroepen werd tot een hele hoge dienst, heel hoge ambten bekleden, als profeet, priester, koning, middelaar, leider, noem maar op. Maar hij komt tekort als het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus, die dat alles te boven gaat. Want hij is bovenal de Zoon van God. En op de berg van de verheerlijking, dan verdwijnt als het ware Mozes en dan verdwijnt Elia. En dan spreekt die stem, dit is mijn geliefde Zoon. Hoort naar hem. En dan is het duidelijk, dan gaat het niet langer over Mozes. Maar dan gaat het alleen over de Heer Jezus, onze Heiland. Onze verlosser, onze middelaar, onze profeet, onze priester, onze koning. Amen.